En ik ga spreken uit Jona. Dus als u de Bijbel bij je heeft, mag u het boek Jona op gaan zoeken. Eerste dienst in de Stadskerk. En als, we hebben de naam ook gekozen omdat we kerk voor de stad willen zijn. Omdat de stad een hele grote invloed heeft op de omgeving. Elke stad, niet alleen Groningen. Al heeft Groningen wel een hele bijzondere invloed op het Ommeland. Al van oudsher, dat is al historisch zo. En als we het hebben over kerk voor de stad. Het woord kerk, dat is een Latijnse woord. Komt tenminste van het Latijns af en betekent van de Heer. We willen een gemeente zijn van de Heer. Die invloed uitoefent op de stad Groningen. Een geestelijke invloed. Want wij weten uit de Bijbel dat geestelijke invloed een fysieke uitwerking heeft. Wat we zien gebeurt geestelijk. We hebben niet te worstelen tegen vlees en bloed. Niet tegen mensen. Maar tegen de machten. Tegen de hemelvorsten in de hemelse gewesten. Efeze 2 vers 10 zegt dan ook. Zo zal nu door de kerk de wijsheid van God in al haar schakeringen bekend worden. Aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen. De wijsheid van God. En de wijsheid is, van God is krachtiger, is wijzer dan het wijste van de mensen. Want ze hebben er niets van begrepen, de mensen in deze wereld. En de mensen in de Groningen begrijpen niks van geestelijke dingen. Ik denk dat je ook wel eens een keer naar allerlei programma's zitten van Paul Witteman of zo. En dan zie je mensen praten en dan denk je van, tenminste dat denk ik van, jullie begrijpen niet wat de geestelijke werkelijkheid is. Maar begrijpen wij het? Wat de geestelijke werkelijkheid is achter al die politieke en economische dingen die we gewoon meemaken en zien op televisie, lezen in de kranten en in de tijdschriften. Nou, God weet dat wel. En wij horen dat ook te weten. Want als wij kerk voor de stad willen zijn, dan mogen we weten dat eigenlijk de strijd en de veranderingen en de dingen die moeten gebeuren plaatsvinden in die hemelsferen. Nou, wij zijn hier fysiek aanwezig. We zitten op een stoel, we hebben een mooi gebouw. Maar hoe hebben we nou invloed in die hemelsferen? Dat is heel simpel, door gebed. We hebben een vrije toegang tot de troon der genade, we mogen bidden. En daarom zegt de apostel Paulus ook, in 1 Timotheüs 2:2, bid voor alle koningen en gezagsdragers, opdat we rustig en ongestoord kunnen leven, in alle vroomheid en waardigheid. Laten we er gewoon voor bidden. Een van de belangrijkste dingen die we mogen doen voor de stad Groningen en Ommeland, dat is bidden. Bidden voor je dorp, voor je wijk, voor de buurt waar je woont. Want dat heeft een hele grote geestelijke invloed. Wat de fysieke weerklank gaat krijgen. Bijvoorbeeld in bekeringen. In de groei van de gemeente. Nou, daar wil ik vanmorgen over hebben. Uit het boek Jona. Jona is een boek vol problemen. En Jona. Nou, dat ben ik. Dat ben jij. Dat is de gemeente. Want jij bent de gemeente. En we kunnen een heleboel leren uit de persoon van Jona. Maar het begint met God. Het allereerste vers van Jona 1 richtte de Heer zich tot Jona, de zoon van Amittai. Want God heeft een probleem. Wat is het probleem van God? Dat is Gods gerechtigheid tegenover Gods barmhartigheid. God is terecht ontzettend boos over de zonde en het kwaad en het onrecht wat er gebeurt. En de stad is als het ware een samenballing van al die zonde, van al dat onrecht. God is boos. En God is terecht boos. En Gods gerechtigheid eist dat hij straft. Aan de andere kant hebben we Gods barmhartigheid. En dat is dat God het wil vergeven. Dat God het wil loslaten. Dat God medelijden heeft met de mensen omdat ze niet begrijpen dat ze een speelbal zijn van demonen. En dan heb je die tegenstelling van Gods gerechtigheid en Gods barmhartigheid. En daar gaat God wat aan doen. Vers 2 zegt dan ook, Nineveh, die grote stad, het kwaad dat ze dat doen is ten hemel schrijend. Assyrië, de hoofdstad van Assyrië was Nineveh. En Assyrië was een heel kwaadaardig volk. Ze martelden hun gevangenen, ze doodden ze massaal, ze verkrachtten de vrouwen, ze doodden de kleine kindjes. Het was een verschrikkelijk volk, het was een heel kwaadaardig volk, ze stonden zo bekend. En Nineveh is de hoofdstad. Daar wordt het allemaal uitgedacht. Daar woont de koning. En daar vanuit rukken de legers naar bijvoorbeeld Israël. Maar de mensen in Nineveh zijn blind. Jona 4 vers 11 zegt de Heere God. Zou ik dan geen verdriet hebben om Nineveh, de grote stad waar meer dan 120.000 mensen wonen die het verschil tussen links en rechts niet eens kennen? En dan nog al die dieren. Ze kennen het verschil niet eens tussen links en rechts. Ze weten niet waar je mee bezig bent. En ik denk dat een heleboel niet-christenen in deze wereld, misschien wel alle niet-christenen in deze wereld, die weten niet waar ze mee bezig zijn. Ze begrijpen er niets van. En dus doen ze maar de dingen zoals ze denken dat ze moeten gedaan worden. En zijn ze soms kwaadaardig en boos. En zijn ze crimineel. En het is allemaal ik-gericht. Allemaal egoïsme. En God zegt, zou ik daar geen verdriet van hebben? Want het is mijn schepping. En dit zijn mijn schepselen. Al die Groningers hier, al die stadjes hier, al die mensen in de dorpen waar jullie wonen. Het zijn allemaal schepselen van God. God heeft ze bedoeld. God heeft een plan met hun leven. En ze snappen er niks van. Ze begrijpen niet waarom ze leven. En Gods barmhartigheid maakt dat hij verdriet heeft. God huilt om de stad. En Jona wist dat wel. In 4 vers 2 zegt hij dat ook. Ik wist het wel. U bent een God die genadig is en liefdevol, geduldig en trouw en tot vergeving bereid. Ach, zo kende de profeet Jona de Heere God wel. Als een barmhartig God, een liefdevol God. Hij was ook een mens en hij maakte fouten. Maar dat God een stad als Nineveh zou willen sparen, die zo gewelddadig, verschrikkelijk, moorddadig, crimineel is, dat kan hij er bij hem niet in. Dat wil hij eigenlijk niet aan. De stad. Het probleem stad. We hebben daar een menselijke visie op en een goddelijke visie. En meestal hebben we daar een menselijke visie op en die is vrij negatief. Als we kijken naar de stad, kijk maar hier naar de stad Groningen, wat zien we dan? Dan zien we een heleboel criminaliteit, een heleboel misdadigheid. Dan zien we kapotte mensen. Dan zien we jeugd die wordt verleid met drugs en met drank en die kapot aan het gaan is. En dan denk ik van de Satan is zo bezig om mensen steeds verder van God af te trekken. Het gaat niet goed in de stad. En dat komt omdat de stad eigenlijk begonnen is met een mens. Met een mens. De allereerste stad werd gebouwd namelijk door Kaïn. Staat in Genesis 4 vers 17. Kaïn had gemeenschap met zijn vrouw en ze werd zwanger en bracht Henoch ter wereld. En Kaïn was toen een stad aan het bouwen en die noemde die Henoch naar zijn zoon. Dat is de allereerste stad, de stad Henoch. En waarom bouwde Kaïn een stad? Omdat hij bang was. Hij was angstig. En hij dacht van als ik nou maar een muur om me heen zet en mensen om me heen trek die het met me eens zijn, mijn familie, en ik bouw zo mijn stad, dan ben ik veilig. Mensen gaan naar de stad uit angst. En dat zie je in de hele wereld gebeuren. Mensen trekken naar de stad omdat ze honger hebben, omdat ze geen werk hebben, omdat ze mensen om zich heen willen hebben. De stad, het lijkt wel door mensen bedacht. Maar de allerlaatste stad die in de Bijbel voorkomt is het Nieuwe Jeruzalem. Wat neerdaalt van God uit de hemel. En tussen die twee steden, tussen Henoch en het Nieuwe Jeruzalem, zijn de steden van vandaag. Is de stad Groningen. En God zegt tegen ons en tegen alle mensen die in de steden wonen, in Jeremia 29 vers 7, bid tot de Heer voor de stad waarheen ik jullie weggevoerd heb en zet je in voor haar bloei, want het bloei van de stad is ook jullie bloei. Zet je in voor de stad, bid voor de stad. Want het vindt plaats in die hemelsferen, die strijd en de overwinning en de groei van onze gemeente vindt plaats in de hemelsferen. En als de gemeente moet gaan groeien getalsmatig, moet het uit de stadjers komen en uit alle ommelanders die de Heer Jezus nog niet kennen. En bid voor de stad en zet je in voor haar bloei. Van de eerste gemeente in Jeruzalem staat geschreven dat ze bekend stonden, goed bekend stonden bij heel het volk. Bij de hele stad Jeruzalem stonden de christelijke gemeenten goed bekend. Omdat ze goed waren voor de stad. Want ze deelden alles wat ze hadden, deelden ze met elkaar. Niet alleen in de gemeente, maar ook daarbuiten. Ze hadden er ook een voedselbank. Heeft u vanmorgen voedsel meegenomen voor de arme stadjes hier? Dat komt vanmorgen. Dus zulke dingen moeten we niet vergeven, want het is belangrijk. Nou, ik krijg nog een mededeling. Ouders van Lucas Teuginan naar Tijgerman. Naar de peuters, die moet naar de peuters gaan. Nou, dan weten de ouders dat. Dus de stad is voor God belangrijk. Hij zegt, bid voor de stad. Voor de goede naam die we zullen hebben in de stad. Want dan zullen we bloeien. De stad zet de trend voor de omgeving. De stad is de overheersende en de sociale geestelijke kracht voor deze wereld geworden. 60% van alle mensen in deze wereld woont in een stad. En de steden worden steeds groter. Nineveh was 120.000, dan Groningen is al groter. Die hebben 190.000 mensen. De stad is belangrijk. Willen we Groningen en Ommeland, willen we deze provincie, willen we Nederland bereiken met het evangelie van Jezus Christus, dan moeten de steden worden ingenomen. En op dit moment ben ik wat bezig in het zuiden van Nederland, in Brabant en Limburg. En het is eigenlijk ontzettend hoe klein de gemeentes daar zijn. En hoe eigenlijk ze geen geloof meer hebben voor groei. Want ze zeggen, ja, bij ons is de moeilijkste omgeving van heel Nederland, de hele Rooms-Katholieke sfeer hier. Maar goed, toen ik hier in 1996 in Groningen kwam, zei ik, Wim, je weet niet waar je aan begint. Het is hier zware klei. Maar dat klopt ook wel. Maar die zat in mijn achtertuin. En niet in de harten van de mensen. Want het evangelie is krachtig en sterk. En het overwint. We moeten weer geloof krijgen dat het evangelie een kracht van God is tot behoud voor een ieder die gelooft. Weet je, en ik geloof absoluut, als de stadjers en de mensen in jullie dorpen, als die de Heer Jezus gaan ontmoeten, dan zullen zeker 90% van hen tot bekering en geloof in Jezus komen. Een aantal mensen zullen altijd dan blijven afwijzen. Maar de meeste mensen die hebben gewoon behoefte aan zo'n grotere, liefdevolle God als de Heer is. Dus bid voor de stad. Ook het beloofde land in het Oude Testament werd ingenomen door de steden in te nemen. En weet je, meteen weer die aanval, als die 10 verspieders dat land ingaan, dan zeggen ze, ja, het zijn grote, versterkte steden, er zijn reuzen erin. Dat is onmogelijk, mensen. Altijd weer die aanvallen vanuit de geestelijke wereld die ons vertellen dat het niet kan. En er is er maar één die zegt dat het wel kan. Dat is degene die gezegd heeft, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En het is de gemeente van hem. Wij zijn die gemeente om de stad te bereiken met het evangelie. Als God naar de stad kijkt, kijkt hij naar de gemeente. Want wij zijn verantwoordelijk voor het welzijn van de stad. Wij zijn het zout en zout. We zijn de licht op de berg. Dat horen we tenminste te zijn. De stad. Weet je, en moet er nou, we hebben gezegd in onze visie 20% van de stad bereikt hebben, dan geloven we dat de stad bereikt is, maar het kan eigenlijk met veel minder. Want de stad is wel het collectief van al haar inwoners. Alle inwoners hier, alle stadjes die hier zijn, en als jullie in je dorp woont in Zuidhorn of een andere plaats of in Assen, weet je, jullie zijn daar het zout en zout, jullie maken daar het verschil. Sodom en Gomorra werden verwoest omdat er geen 10 rechtvaardigen te vinden waren. Maar 10. Ook dat was een stad. En God moest het omkeren. En van Jeruzalem staat er ergens in het Oude Testament dat God zich ontzette omdat er geen voorbidder was. En Jeruzalem moest in ballingschap brengen. Omdat er niemand was die aan het bidden was. Zie je wat het voor verschil maakt als er maar een aantal rechtvaardigen zijn om te bidden voor de stad. Om zich in te zetten voor de stad. Er is geestelijke strijd rond de stad. We worden afgetrokken van de doelen waar God ons voor geroepen heeft. Paulus schrijft in 2 Korinthe 2 vers 11. We moeten er namelijk voor oppassen dat Satan ons niet gebruikt. Zijn plannen kennen we maar al te goed. En ik vraag me wel eens af, kennen wij de plannen van Satan voor de stad? Kennen we de plannen van Satan die hij heeft voor de gemeente? Want wij zijn vijandelijk gebied voor hem. Toen u tot bekering en geloof gekomen bent, bent u in de strijd terechtgekomen. Welkom in de strijd, welkom in de oorlog. En hij probeert u, en hij probeert ons als gemeente, probeert hij ja, eigenlijk lam te leggen. Kennen we de plannen van Satan? Ze zijn heel simpel hoor. En we kennen ze eigenlijk allemaal wel. Een van die plannen van Satan is om de eenheid in de gemeente te verstoren. Om oneenigheid te maken. Het is zo simpel, want we zijn met 1000 leden. En die hebben allemaal 1000 verschillende meningen over 1000 verschillende zaken. Het is zo simpel om oneenigheid te maken. Om mensen tegen elkaar op te zetten. Om je een gevoel te geven van er wordt niet naar me geluisterd. Om te zien wat er verkeerd gaat. En er gaat zoveel verkeerd. Ik bedoel, al was het maar alleen een beamerscherm. Dan zeggen ze, je kan erover gaan moppen. Je kan er ook voor gaan bidden. Wat doe je? Als dat ding dat niet doet. Ga je dan bidden of zeg je nou, ze kan het ook wel eens een keer beter doen. Weet je, het zit zo in ons. En Satan die maakt er misbruik van. Die maakt dat de gemeente oneenig wordt. En de tweede wat hij probeert is ons welbevinden. Weet je, God gebruikt af en toe crisis in ons leven om ons weer terug te werpen op hem. Hoe gaan we een crisis gebruiken? Worden we dan boos? Joma werd boos, zullen we zo meteen zien. En we worden aangevallen, broeders en zusters. En op dit moment, ik merk ze in de gemeente, worden behoorlijk aangevallen door de Satan. Ze zijn net gisteren gevallen. Ik denk, ja, hoe komt dat nou opeens? Vrouw van een oudste, heup gebroken. Er gaan dingen gewoon niet goed. Dan denk ik van, we snappen toch wel wat de plannen van Satan zijn. Dat heeft denk ik ook wel iets te maken met die persoon Jona. Jona die komt nou in de problemen. Jona was namelijk een succesvol profeet. In 2 Koningen 14 vers 25 staat, Jerobeam de tweede, herstelde de grens van Israël van Lebo Hamat tot aan de Zoutzee, zoals de Heer, de God van Israël, had voorzegd bij monden van zijn profeet Jona, de zoon van Amittai uit Gat Hashever. Jona was door God gebruikt aan een goddeloze koning, was een koning die niet in de wegen van God wandelde, Jerobeam de tweede, om daarvoor te zeggen dat Israël weer grondgebied zal terugkrijgen. En het is gebeurd. En weet je, als je dan de ongewijde geschiedenis kijkt van hoe gebeurde dat nou, hoe is het dan mogelijk dat opeens weer, dat die Jerobeam de tweede weer land terugveroverde. Nou, dan lees je dat de koning van Assyrië op dat moment oneenigheid hadden met elkaar. Er waren 3 koningen, die hadden ruzie met elkaar. Dus Assyrië was een macht in die tijd, een hele grote wereldmacht. En op een gegeven moment was dat opeens weggevallen. En dan denk ik, dat gebeurt fysiek. Maar als ik dan de Bijbel lees, in die volgende verse in 2 Koningen, dan staat er, de Heer had namelijk gezien hoe bitter de Israëlieten van hoog tot laag te lijden hadden. En dat er niemand was die hun te hulp kwam. En omdat hij had besloten om de herinnering aan Israël op aarde niet uit te wissen, liet hij hen door Jerobeam, de zoon van Joas, bevrijden. Door een goddeloze koning. Weet je, God, je kijkt er totaal anders tegenaan. En God kijkt totaal anders aan tegen deze stad. En we moeten het perspectief, de visie van God op de stad weer terug zien te krijgen. En dus zoekt God Jona's. Succesvolle profeten. Mannen en vrouwen die door de Heer gebruikt zijn, die in de bediening hebben gestaan en nog steeds staan. En in een goddeloze sfeer geprofeteerd hebben, het woord van God hebben gesproken, het evangelie hebben verkondigd. En het verschil hebben gemaakt. Jona. God gaat Jona opnieuw gebruiken. Omdat hij de stad Nineveh niet wil oordelen, maar wil redden. Vers 2 en 3 van hoofdstuk 1. Maak je gereed, zegt God, ga naar Nineveh, de grote stad, om haar aan te klagen. Nineveh. Goddeloze hoofdstad van Assyrië. Gebouwd door Nimrod. Nimrod, de eerste geweldenaar op aarde. De eerste militair op aarde. Kleinzoon van Kain. Goddeloos geslacht. Het heeft bijna 2400 jaar bestaan. Een van de oudste steden van de wereld geweest, Nineveh. En is verwoest door de Babyloniërs. Eigenlijk een zusterstad in 612 voor Christus. Die oorsprong was goddeloos en een bedreiging voor Gods volk. Assyrië was in die tijd, in de tijd van de koningen van Israël, was een grote bedreiging. En Nahum, de profeet Nahum, zegt, wee de bloedstad, een en al leugen, vol oorlogsbuit, het roven houdt niet op. Het is een verschrikkelijk land, het is een verschrikkelijke bedreiging, Assyrië. Hoe kan je vanuit zo'n macht, hoe kan je dat tegengaan? En er is maar één mogelijkheid. Dat is je richten op de Heer, de God van Israël, die het verschil maakt. Want de Sanherib van Assyrië, die rukt op naar Israël, 50 jaar na Jona, en verovert heel Israël en brengt het in ballingschap. En de Sanherib denkt, nou, ik kan ook wel verder gaan. En hij gaat verder, neemt Lachish in, tot Juda behoort, en nadert Jeruzalem, en omsingelt Jeruzalem. En dan pocht hij bij de muren van Jeruzalem tegen de God van Israël. Denken jullie dat de God van Israël, dat Jahwes, machtiger is dan de goden van Assyrië? En Hiskia, die hoort dat aan, en dan gaat ermee naar God. En dan zegt God tegen hem, zie je die hele grote menigte? Het stelt allemaal niks voor, joh. En dan in één nacht komt de engel des Heeren en verslaat het hele leger van Assyrië. Gewoon omdat er een koning is die naar God toe gaat. Hoe kunnen we Groningen stad bereiken? Niet door onze macht, hoor. Want de macht van elke stad is groter dan de gemeente van Jezus fysiek gezien. Maar de geestelijke macht die we achter ons hebben. De persoon die gezegd heeft, mij is gegeven alle macht. Job had dus wel reden om zich te verheugen over die ondergang van Nineveh. Nog steeds zoekt God mensen om te waarschuwen. Maar goed, je staat in de bediening. Je bent misschien wel fulltimer. God heeft je geroepen. En je bediening wordt gezegend. En dan stuurt God je naar iets wat onmogelijk is. Waar je ook eigenlijk helemaal geen zin in hebt. Waar je eigenlijk precies, eigenlijk zegt van, Heer God, oké, prima. Nineveh, keer het alsjeblieft ondersteboven. Want daar hebben we ontzettend veel last van. Het is een verschrikkelijke stad. Het is crimineel. Het is moorddadig. En ze verkrachten de vrouwen en ze doden de kinderen. Heer God, dat kan u toch niet door uw vingers laten zien. Keer die stad om. Maar ik ga er niet naartoe, hoor. Dat doe ik niet. Weet je, ze hebben nog een profeet nodig in Tarsis aan de overkant van in Spanje daar. Het is een Joodse kolonie. Natuurlijk is het daar goed om daar een profeet te hebben. Ik bedoel, om een man te hebben die de woorden van de Heer spreekt. Die de bediening heeft gestaan en succesvol is geweest. Er staat dan ook in vers 3, Jona 1 vers 3. En Jona maakte zich gereed. Maar vluchtte naar Tarsis. Weg van de Heer. Hij had een excuus. Maar het is een vlucht. En zo kunnen we wegvluchten voor de moeilijkheden die we voor onze neus zien. En Gods opdracht niet vervullen. Want ja, Groningen is zware klei. En hoe kun je hier de stadjes bereiken? En hoe kunnen we de Brabanders bereiken? En de Hollanders? Dat kan toch niet? Ik bedoel, dat is toch onmogelijk? Ik bedoel, die mensen zijn zo goddeloos. Die willen helemaal niks van God en van het geloof willen ze horen. Maar je kunt God niet ontlopen. Want de Heer Jezus heeft gezegd, ga dan heen, maak al de volken. En er zijn geen uitzonderingen gemaakt hoor. Er staat niet, maak al de volken uitgezonderd. Nou, maar dan kan je je eigen plaatsen vullen. Maak alle volken tot mijn discipelen. Jona gaat op de vlucht, maar je kan God niet ontlopen. Weet je, dit is mijn roepingsverhaal geweest. Het was in 1980. En ik was aan het wegvluchten op dat moment. God had mij op het hart gegeven om evangelisatiewerk te doen in de stad Amersfoort. En het ging heel moeizaam. Zeker, er waren bekeerlingen. Maar de kerken waren zo ontzettend tegen ons. Dat op een gegeven moment dat ik tegen mijn vrouw heb gezegd, weet je wat we gaan doen? We gaan naar het oosten van ons land, we zoeken een klein leuk dorpje uit. Huisje, boompje, beestje, een bijbelkringetje. En nou, dat is dan ons leven. We maken ons gewoon een gelukkig leven. En dat voorjaar gingen we naar opwekking. Was er nog een vierhouten. En Floyd McClung sprak over ditzelfde onderwerp. En hij zei, hier zijn mensen op de vlucht. En misschien moet ik het vanmorgen ook tegen jullie zeggen. Hier zijn mensen op de vlucht. Die zoeken een stukje welbevinden, welbehagen. En God heeft je geroepen voor wat anders. En je staat misschien in de bediening. En je hebt een mooie bediening. Maar God zoekt je ergens anders voor. Want wat gaat God aan zijn hart? Dat Nederland kapot aan het gaan is. En dat Groningen kapot aan het gaan is. En zien we het nog dat God verdriet heeft. En hebben wij nog verdriet erover. En Floyd McClung in die tent daar in Vierhouten. Die zei, laat de mensen gaan staan. Die aan het wegvluchten zijn. En zeggen, ja maar ik wil het niet meer. Ik wil terugkeren. Weet je, dat is het begin van mijn bediening geweest. Om fulltime voor de Heer te worden. Want je kan God niet ontlopen. Maar Jona ontloopt God wel. En hij gaat naar een boot. Die naar Tarsus gaat. En God gaat hem tegenhouden. God werpt een zware storm op de zee. Die zeelieden doen er van alles aan om die boot te behouden, want het schip dreigt te breken. Ze gooien de hele lading overboord, hele centen, al het geld wat ze eigenlijk bezitten, dat gooien ze overboord. En dat verandert niks. En dan werpen ze het lot. Wie komt het nou? En dan valt dat lot op Jona. Dan zeggen ze, nou oké, wie ben jij? Jona antwoordt dan, Jona 1 vers 9 en 10, ik ben een Hebreër en ik vereer de Heer, Yahweh, de God van de hemel, de God die de zee en het land gemaakt heeft. De mannen werden doodsbang en toen ze van hem hoorden dat hij was weggevlucht van de Heer, zeiden ze tegen hem, hoe heb je dat kunnen doen? Hoe kan je dat nou doen? Weet je, dat is hetzelfde wat ongelovigen tegen ons zeggen, zijn jullie nou degene die geloven? Laat het dan maar eens zien. Geloven jullie echt? Geloven jullie echt in de God van Abraham, Isaac en Jacob? De God van de Heer Jezus Christus? De schepper van de hemel en aarde? Laat het dan maar eens zien. Maar door die storm komen de zeelieden in de problemen. Want als wij tegen Gods wil ingaan, dan geeft dat storm in de wereld. Dus we hebben een hele grote verantwoordelijkheid om Gods wil tot uitvoer te brengen. Jona zegt dan ook, vers 12b, want ik weet dat het mijn schuld is dat deze storm zo tegen jullie tekeer gaat. Begrijpen wij dat de ellende die de laatste 50 jaar over Nederland gekomen is doordat de christenen niet meer op de brest stonden? Dat we gestopt zijn met bidden? Dat we een heleboel heibel hebben gemaakt met elkaar? Dat we heup oneenigheid hebben gedaan? Dat we welbevinden hebben gezonden? Het welvaartsevangelie, dat gaat erin als koek vandaag. Maar waar zijn de mannen en de vrouwen nog die het evangelie verkondigen? Maar weet je, zelfs God kan die problemen die de wereld heeft op dit moment, kan die gebruiken. Dat zien we ook bij die zeelieden. Want problemen leiden tot geloof. We hebben het wel eens over dat God met een kromme stok een rechte slag kan slaan, maar dat gebeurt hier ook. Als we verder in Jona lezen, vers 5 bijvoorbeeld. Ieder riep tot zijn eigen God om hulp. Maar ja, dat helpt niet. Want als God een storm brengt in de wereld, dan kunnen de demonen niks meer doen. En dan roepen ze tot de Heer. Ach Heer, laat ons toch niet vergaan als wij het leven van deze man opofferen. Reken het ons niet aan als hier een onschuldige sterft. En hij was helemaal niet onschuldig. U bent de Heer. Al wat u wilt, dat doet u. En dan pakken ze Jona en dan gooien ze hem overboord. En op dat moment stopt de storm. Dat moet indrukwekkend geweest zijn. Opeens was het stil. De wind gaat in één keer liggen. De golven kalmeren. Het is rustig. Er staat dan ook in vers 10. De mannen werden vervuld met bang ontzag voor de Heer. Ze brachten hem een offer en deden hem gelofte. Hun probleem was over. Het volgende probleem heeft de vis. De vis in de problemen. Hoofdstuk 2, vers 1. De Heer liet Jona opslokken door een grote vis. 3 dagen en 3 nachten zat Jona in de buik van de vis. Nou, een rechtvaardige is niet te verteren voor een vis. Dat gaat gewoon niet. Dus dit beest moet zeker buikpijn hebben gehad. En Jezus die haalt deze geschiedenis aan in Matteüs 12. Jezus zegt daar, dit is een verdorven en een trouwe generatie. Een trouweloze generatie, dat zegt hij tegen de mensen om zich heen. Hè? Ze verlangt een teken, maar zal geen ander teken krijgen dan dat van de profeet Jona. Want zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de grote vis zat, zo zal de mensenzoon 3 dagen en 3 nachten in de binnenste van de aarde verblijven. De problemen worden omgebogen. Als een rechtvaardige, zelfs als een rechtvaardige in het dodenrijk zit. Kan je een beetje voorstellen wat er gebeurde toen de Heer Jezus Christus stierf van het kruis van Golgotha en hij naar het dodenrijk ging? Zoals elk mens. De macht van het dodenrijk is de zonde. En hier kwam een rechtvaardige in het dodenrijk. Jezus Christus. En de dood in het dodenrijk, een personificatie van de machten van de Satan, die dachten hem gearresteerd te hebben. Er was feest in het dodenrijk. We hebben hem, de Zoon van God. Maar ze hadden hem niet, want hij had geen zonde gedaan. En hij kon die sleutels van de dood in het dodenrijk overnemen. In Efeze 4 vers 8 staat, toen hij opsteeg naar omhoog, voerde hij gevangenen mede. Want voordat Jezus afdaalde naar het dodenrijk, werden ook alle heiligen van het Oude Testament als ware gearresteerd en gevangen gehouden in dat dodenrijk. Abraham en Isaac en Jacob en David en al de profeten, ze stierven, kwamen ze in het dodenrijk. Ze kwamen wel in een goede plek van het dodenrijk en Abraham schoot. Tenminste, dat kunnen we nog uit de Bijbel halen. In die zin hadden ze het goed, maar ze waren wel gearresteerd, ze waren wel van God verwijderd. En dan komt Jezus in het dodenrijk. En hij neemt gevangenen mee. Krijgsgevangenen noemt hij mee. In Openbaring 1 vers 18 staat. Dan zegt Jezus, ik ben degene die leeft. Ik was dood, maar ik leef. Nu en tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. En daarom kan de Bijbel tegen ons zeggen dat wij de dood niet zullen smaken. We zullen de dood niet zien als wij sterven. We zullen niet naar het dodenrijk afdalen. Als je je laatste adem uitblaast, dan ga je naar het paradijs toe, dan ga je naar Jezus toe. Omdat hij de sleutels van de dood en het dodenrijk heeft en jouw zonden verzoend zijn door hem. aan het kruis van Golgotha. Jona zit in die walvis. Nou, walvis, grote vis. En Jona bekeert zich in het rijk van de dood. Want zelfs daar is God. In het rijk van de dood. Jona 2. In mijn nood roep ik de Heer aan. En hij antwoordt mij. Uit het rijk van de dood schreeuw ik om hulp. U hoort mijn stem. En vers 10 zegt hij. Ik los mijn gelofte in. De Heere die redt mij. God die brengt ons tot onze doelen in zo'n diepe crisis dat we in de dood zijn. En dan lezen we in vers 11. Toen op bevel van de Heer spuwde de vis Jona uit op het land. De vis is uit de problemen. Maar nu gaat het nog om de stad. Want daar begon het om. De stad moet gered worden. En God geeft een tweede kans. Jona 3 vers 1 en 2. Opnieuw richtte de Heer zich tot Jona. Weet je, dat is fantastisch, hè? Wij kunnen falen, we doen stomme dingen. We lopen weg van God. We denken, nou, maar even niet. We gaan wel naar Tarsis. En dan roept God je voor de tweede keer. Ik weet wel, dat kwam bij mij als een bliksemstraal binnen. Opnieuw roept God jou. En Floyd McClung zei, wil je dan gaan staan? Als God jou roept in je hart, omdat je aan het wegvluchten was, wil je dan gaan staan en opnieuw je toewijden aan God? Ik denk, nou, ik ga niet staan, dat vind ik zo stom. Maar dat lukte ook niet, om te blijven zitten. Maar voordat ik wist, stond ik. Weet je, als God je aanraakt, dan weet je dat zo ontzettend goed. God roept je. Opnieuw richtte de Heer zich tot Jona. Maak je gereed. En ga naar Nineveh, de grote stad, om haar aan te klagen met de woorden die ik je zeg. En wat doet hij? Gaat hij dan zeggen, nou, oké, hier ben ik. En ik ga eens even de waarheid vertellen in Nineveh. Grote stad, met een driedubbele muur zit er omheen. En drie dagen, daar reizen ver, dat is, wat was het ook weer, 28 bij 50 kilometer was het geloof ik die stad. Het is een hele grote stad. Maar goed, hij gaat één wijk in en dan vindt hij het wel welletjes. En ik predik daar het woord van de Heer, van bekeer je, want God gaat deze stad omkeren over 40 dagen. En denk Jona, nou, ik heb het gezegd. Weet je wat ik ga doen? Ik ga naar het vuurwerk kijken. Ik ga naar een heuveltje buiten de stad en ik ga lekker daar zitten en ik ga kijken hoe God die stad omkeert. Maar dan gebeurt het ongelofelijke. De stad bekeert zich. Al die moorddadigen en misdadigen en criminelen en leugenaars en weet ik veel van boeven daar zitten, daar tot de koning aan toe, die bekeerden zich. Ze hulden zich in zak en as. Jona 3 vers 5. De inwoners van Nineveh geloofden God. Ze riepen een vaste uit van iedereen. En iedereen van hoog tot laag hulde zich in een boetekleed. En Jona zag het niet. Die zat op dat heuveltje te kijken van, hey, nou God, die mag wel eens opschieten. De zon die daalt, ik wil wel het vuurwerk zien. Hij had totaal geen erbarmen met die stad. Hij kende Gods hart niet. Maar Nineveh bekeert zich. Er staat er in vers 10, toen God zag dat ze inderdaad anders begonnen te leven, kwam hij terug op wat hij gedreigd had hun aan te doen. En hij deed het niet. Weet je, God kan veranderen. God geeft tweede kansen. God kan zeggen, ik doe het niet. Ik was wel van plan het te doen en het was ook gerechtvaardigd om het te doen, maar ik doe het niet. Want ze bekeerden zich. En heeft Jona Gods lessen geleerd en hebben wij Gods lessen geleerd. Omdat er nog steeds barmhartigheid van God is over de stad. Jezus zegt dat tegen de mensen om hem heen. Matteüs 12 vers 41. Op de dag van het oordeel zullen de Ninevieten samen met deze generatie opstaan en haar veroordelen. Want ze hadden zich bekeerd naar de prediking van Jona. En hier ziet u iemand die meer is dan Jona. Hier zie je Jezus. En Jezus roept op tot bekering. En die predikt nog steeds het evangelie en geeft nog steeds nieuwe kansen aan mensen om zich te bekeren. Tot aan het laatste moment toe. Want God is terecht ontzettend boos, maar ook verdrietig over deze wereld die hij geschapen heeft. En zijn gerechtigheid en zijn barmhartigheid die vechten als ware tegen elkaar. En daarom is Jezus gekomen. Omdat hij zo ontzettend veel van ons houdt. Van deze stad houdt. Maar wij, hebben wij de wereld afgeschreven? Hebben wij Groningen al afgeschreven? Heb je je staat al afgeschreven? Dat wordt toch niks. Straks de grote oordelen over deze wereld gaan, die in Openbaringen beschreven staat, dan doet God dat met één doel, dat de mensen de laatste kans krijgen om zich te bekeren. Maar er moet wel een prediker zijn. En hoe kan een stad zich bekeren als er geen predikers zijn? En God gaat je in een crisis brengen. Als je niet dat hart van God gaat zien. Gaat God je net zo'n crisis geven als Jona. Dan komt er een storm in de wereld en dan zit je middenin. Weet je, ook al hebben we na jaren van vreugdedagen. Zijn we, weet je, als ik naar mezelf kijk, dan denk ik van oké, ik ben 15, 16 jaar voorganger geweest en ik heb veel vreugd mogen dragen voor de Heer. Ben ik bereid om alles op te geven? Nou, het antwoord is nee. Laat ik maar heel eerlijk zijn. Ik wil dat helemaal niet. Maar ik weet dat God het wil. En ik denk dat jullie er zelfs allemaal, de meeste van jullie zitten in hetzelfde straatje. Wil je alles opgeven om de Heer te volgen? Weet je, ja, maar dan krijgen we het Tarsus-verhaal. Maar ik weet, als we alles opgeven, dan zal God ons gebruiken op een manier die boven bidden en denken uitgaat. Dan zullen we vruchtdragen voor deze generatie en voor de generatie die hierna komt. Dat zal een getuigenis zijn. Maar dat is niet makkelijk. Dat zien we ook aan Jona. Want Jona wordt kwaad op God. Dat God hem spaart, ja oké. Maar dat God Nineveh gaat sparen. 4 vers 1 staat dan ook, dit wekte grote ergernis bij Jona en hij werd kwaad. Hoe kan God dat nou doen, dat hij al die slechte mensen zomaar spaart? Oké, dan doen ze even een lompe zak aan en wat as op hun hoofd en dan gaan ze er een paar dagen vasten. Dan hebben we het weer gehad. En weet je, hij heeft gelijk ook hoor, want 50 jaar later veroveren ze Israël en bedreigen ze Jeruzalem. Het was even misschien ook een moment. Maar, God, maar de Heer Jezus zegt, de mannen van Nineveh zullen opstaan in het eindoordeel. En zullen ons aanklagen en de geslachten van al die tijden. Want waarom hebben jullie je niet bekeerd? Hij klaagt bij God Jona, ach Heer, heb ik het niet gezegd toen ik nog thuis was? En daarom wilde ik met Tarsus vluchten. Want ik wil u best dienen hoor. Maar niet in Nineveh. Wel in Tarsus. Dat is lekker in de kerk. Lekker rustig. Met broers en zussen om me heen. Dat is goed. En de Heer vraagt aan Jona. Jona 4 vers 4. Is het terecht dat je zo kwaad bent? Is het terecht dat je alleen maar je eigen welbevinden zoekt? Wil jij het goed hebben? Weet je, het is ons gelijk tegenover Gods gelijk. En dan zit hij daar op het heuveltje op te kijken of God Nineveh gaat omkeren. Dat moet wel een spectaculair gezicht zijn. Al die vijanden van God en het vuur van de hemel en de aardbeving. Weet niet wat hij allemaal bedacht heeft. Weet je, en hij zit daar eerste rang. En God die zegent hem ook nog. Hij laat een wonderboom boven hem opgroeien, zodat hij ook nog lekker in de schaduw zit. Dus Jona geniet. En dan de volgende dag komt er een worm. En die boom verdort. En de oostenwind steekt op. En die zit daar in de boeihitte en er gebeurt helemaal niks. Dan staat er ook in Jona, hij werd verschrikkelijk kwaad. Hij werd zo kwaad dat hij zei, ik wil wel sterven. Ik wil wel doodgaan. En dan zegt God tegen Jona, als jij al verdriet hebt om die wonderboom, zou ik dan geen verdriet hebben om Nineveh, die grote stad? Begin me iets te begrijpen van het hart van God voor de stad. Voor de mensen, voor je buren. Als je de Heerenstraat wandelt op de grote markt, al die mensen daar ziet. Wat God bewogen met die mensen is. En die mensen weten niet eens wat het verschil tussen links en rechts. Ze snappen niet waarom ze leven. Het is Gods liefde voor deze wereld dat hij zijn zoon zond. De bekendste tekst in de Bijbel, Johannes 3 vers 16. Want God had de wereld zo lief. God houdt zoveel van mensen. Dat hij zijn enige geboren zoon stuurt. Dat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Wie kan ik zenden? Zegt God tegen Jesaja. Wie zal ik zenden? En Jesaja zegt, zend mij Heer. Zeg jij dat ook? Zend mij maar Heer. Ik zie er als een berg tegenop. Ik vind het niet leuk. Maar ik wil uw hart leren kennen voor de stad. Ik wil eindigen met een aantal dingen samen te vatten. Lessen uit Jona. God heeft verdriet over mensen in de stad. God kijkt naar Groningen. En gelukkig zijn er wel meer dan 10 rechtvaardigen in deze stad. Waardoor deze stad nog niet omgekeerd hoeft te worden. Maar Groningen is wel slecht hoor. En dat verslindt zijn kinderen. De jeugd. En we hebben ontzettend veel jeugd in de stad. God heeft er heel diep verdriet over. En wij willen kerk voor de stad zijn. We hebben een mooi bordje opgezet hier. Stadskerk. Dan gaan we dat waarmaken. Broers en zussen, vlucht niet weg voor Gods roeping. En God geeft je een tweede kans. Als je je eigen welbevinden hebt gezocht. Als je zegt, nou ik wil wel lekker lid van de VBG worden, maar verder geen gezeur hoor. Ik wil wel genieten van de diensten, van de kringen en van de gemeenschap. Maar ik wil geen gezeur. Geef alles maar in de dood van Jezus. En dan zul je pas leven. Ja. Zijn er mensen onder ons die zeggen, Heer, ik was eigenlijk aan het vluchten. Eigenlijk zoek ik mezelf. Maar ik wil u toch dienen. Heer, zend mij dan maar. Als dat voor jou geldt, mag je nu gaan staan. Voor jullie bidden. Heer Jezus, deze broers en zussen zijn gestaan, Heer, omdat ze u willen volgen. Heer, wat het ook hen mag kosten. Heer, dat is eigenlijk een beslissing die groter is dan ons denken. Maar u bent goed, Heer. En u heeft alle kracht en alle macht. Je wilt u deze broers en zussen van me zegenen. Je wilt u hen gebruiken op een manier boven bidden en denken. Dat u met hun leven, Heer, tot die doel komt. We bidden voor de stad Groningen, Heer. Daarmee voor alle dorpen eromheen. Heer God, wilt u deze stad, Heer, wilt u deze stad aanraken. Wilt u door uw geest, Heer, dingen doen die we onmogelijk vinden. Heer, Nineveh kwam tot bekering. Dat kan Groningen ook. Heer, wilt u uw geest uitsturen over deze stad en overtuigen van zonde, van oordeel en van gerechtigheid. En Heer, laat ons predikers zijn van de gerechtigheid en van het heil in Jezus Christus. We mogen dat bidden in uw eigen naam, Heer Jezus. In de naam van Jezus. Amen. Gaat u zitten.